Hoi en welkom bij de Bijbellezen met Jan podcast. Leuk dat je weer luistert. Als je nieuw bent bij de podcast, kijk dan zeker eens op bijbellezenmetjan.nl. Hier vind je boeken, challenges en cursussen die je helpen om de Bijbel te lezen, te begrijpen en te geloven. Zo kun je daar mijn boek De Bijbel in één dag gratis downloaden. In de podcast lees je op dit moment samen in de brief die Paulus schreef aan de Romeinen. Zoals ik heb uitgelegd in de eerste aflevering van deze serie, beginnen we achteraan. Omdat je op die manier de context van de brief beter gaat begrijpen. En om de Bijbelse brieven te doorgronden en te kunnen toepassen vandaag de dag, heb je de oorspronkelijke context nodig. Ook lezen we uit de vertaling die nog niet zo gangbaar is. De eigentijdse Bijbelvertaling. Oké, laten we met de aflevering beginnen. Niet de wet, maar de koning. In de vorige les hadden we het over hoe Paulus aan de zwakken duidelijk maakt dat God in de geschiedenis van Israël verrassende keuzes heeft gemaakt. Het was pure genade dat het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob is uitgekozen om de wereld te zegenen. Maar zelfs als je bij de familie Israël hoort, dan nog is het geloof dat redt. Wat er in de tijd van de eerste christenen in Rome gebeurde, was dat God nog een verrassing in petto had. Ook mensen uit andere volken kunnen worden gered, mits ze geloven. De vraag die dat opwierp bij de Joodse leden van de huiskerken was: betekent dit dat de niet-Joden zich aan Gods wet moeten houden? Moeten de mannen zich laten besnijden? Moeten ze eten volgens de voedselwetten? Moeten ze ook de proselietendoop ondergaan? De proselietendoop is het ritueel waarbij een niet-Jood zich laat dopen om tot het Jodendom toe te treden. Het symboliseert dat je je oude leven achter je laat. Je wordt als het ware Joods. Begrijp je hoeveel spanning dit moet hebben opgeleverd binnen de christelijke gemeenschap? Als de Joden vinden dat de niet-Joden eerst Joods moeten worden, maar de niet-Joden vinden dat veel te ver gaan, dan zorgt dat natuurlijk voor conflicten. En dat is nu net wat Paulus de kop in wil drukken. Het doel van zijn brief is dat de christenen leven als kinderen van een harmonieus gezin. Inhoudelijk is hij het meest eens met de nieuwe gelovigen, de sterke mensen. Vandaar dat hij behoorlijk veel van leer lijkt te trekken tegen zijn volksgenoten. We moeten ook niet vergeten dat Paulus door hetzelfde proces is gegaan als waar de Joodse volgelingen van Jezus in Rome doorheen moesten gaan. Ook hij had altijd geloofd dat zijn afstamming via Jacob en Isaac van Abraham een voorrecht was dat hem superieur maakte aan anderen. Hij geloofde dat hij God diende door de christenen uit hun huizen te slepen en voor het gerecht te brengen. En ook hij had Jezus aanvankelijk afgewezen. Maar wat Paulus doet in de tekst die we nu gaan lezen, is dat hij wil laten zien dat het leven van een christen niet wordt gekenmerkt door trouw aan de wet, maar door trouw aan de koning, aan Jezus. Dat betekent niet dat je als christen vrij bent om te zondigen. Paulus wijt er in Romeinen een heel hoofdstuk aan om dat idee te ontkrachten. Maar ook zijn rituelen als besnijdenis en de proselietendoop niet nodig. Laten we gaan lezen. Romeinen 9 vanaf vers 30 tot en met Romeinen 10 vers 21 en ik lees weer uit de EBV 24. Wat zullen wij dan zeggen? Dat de volken die de gerechtigheid niet zochten, toch de gerechtigheid ontvangen hebben? Jawel, maar een gerechtigheid die uit het geloof voortkomt. Maar Israël, dat de wet van de gerechtigheid najoeg, is niet aan de wet van de gerechtigheid toegekomen. Waarom? Omdat die niet op geloof berustte, maar op werken van de wet. Want zij hadden zich gestoten aan de steen des aanstoots, zoals geschreven staat. Zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een steen van struikeling. Wie echter in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Mijn broeders, het verlangen van mijn hart en mijn gebed tot God voor hen is dat zij leven mogen hebben. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar zonder kennis. Want ze kennen de gerechtigheid van God niet, maar ze proberen hun eigen gerechtigheid in stand te houden en daardoor hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Want de vervulling van de wet is Christus tot gerechtigheid voor ieder die het gelooft. Want Mozes schreef het volgende over de gerechtigheid die in de wet is. Wie deze dingen doet, zal daardoor leven. Maar de gerechtigheid uit het geloof zegt het zo. Zeg niet in je hart, wie steeg op naar de hemel en deed Christus afdalen? Of wie daalde af naar de afgrond van het dodenrijk en deed Christus uit het verblijf van de doden opkomen? Maar wat wil het dan wel zeggen? Het antwoord is dicht bij je mond en bij je hart. Dat is het woord van het geloof dat wij verkondigen. Als je met je mond onze Heere Jezus belijdt en in je hart gelooft dat God hem uit het verblijf van de doden heeft doen opstaan, zul je leven. Want het hart dat in hem gelooft, wordt gerechtvaardigd. En de mond die hem belijdt, zal leven. Want het schriftwoord zegt, ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Want hij maakt hierin geen onderscheid. Niet ten aanzien van Joden en niet ten aanzien van Arameërs, want hij is één, de Heere van hen allen, die rijkelijk geeft aan allen die hem aanroepen. Want ieder die de naam van de Heere aanroept, zal leven. Hoe zullen zij hem aanroepen in wie zij niet geloofd hebben? Of hoe zullen zij geloven in hem van wie zij niet gehoord hebben? Of hoe zullen zij horen zonder prediker? Of hoe zullen zij prediken als ze niet gezonden worden? Zoals geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die goed nieuws brengen. Maar niet allen hebben aan de verkondiging van het evangelie gehoor gegeven. Want Jesaja heeft gezegd, mijn Heer, wie heeft ons nieuws geloofd? Het geloof is dus uit het horen en het horen door het woord van God. Maar ik zeg, hebben zij het dan niet gehoord? Zie toch, hun nieuws is uitgegaan over heel de aarde en hun woorden tot aan de einde van de wereld. Maar ik zeg, heeft Israël het dan niet begrepen? Allereerst heeft Mozes dit gezegd. Ik zou jullie jaloers maken door een volk dat geen volk is. Door een volk dat ongehoorzaam is, zal ik jullie ergernis opwekken. En Jesaja waagde het te zeggen. Ik verscheen aan hen die mij niet zochten. Ik werd gevonden door hen die niet naar mij vroegen. Maar tegen Israël zegt hij, heel de dag heb ik mijn handen uitgestrekt naar een weerspannig en ongehoorzaam volk. Tot zover deze tekst van Paulus. In die tekst maakt Paulus eigenlijk drie bewegingen. Om te beginnen gaat hij van de wet van de gerechtigheid, dat zijn de wetten die God aan Mozes heeft gegeven, naar Jezus. Het Oude Testament laat zien dat het volk Israël vaak ontrouw aan de wet was geweest. Daarom werden ze uiteindelijk in ballingschap weggevoerd. Maar in de eerste eeuw speelde er een heel ander probleem. Mensen dachten dat de wet je kon vrijmaken. Als ze zich maar voldoende aan Gods wet zouden houden, dan zou God hen zegenen en zou de Messias komen. Maar de volgelingen van Jezus wisten dat de Christus al was gekomen. Jezus uit Nazareth. En Israëls ware zonde is dat het Jezus afwees. Zo werd hij een steen des aanstoots. Een steen waar je over struikelt dus, zoals Jesaja had gezegd in Jesaja 28. En als je in Jezus gelooft, dan zul je je niet overvallen. Dat had Jesaja ook al gezegd in Jesaja 8. Zo gebruikt Paulus de Bijbel om te laten zien dat wat er in zijn tijd gebeurt binnen de Hebreeuwse Bijbel past, binnen het Oude Testament dus. Paulus ontkent niets van wat in Gods woord geschreven is. Hij bevestigt het juist en geeft de teksten hun volledige betekenis door ze op Jezus te betrekken. Waar voor de een Jezus een struikelblok is, is hij voor de ander een bron van geloof en redding. Het tragische is dat Jezus voor veel van Paulus' volksgenoten een struikelblok is geworden. Dit is uiterst pijnlijk voor Paulus. Maar het mooie is wel dat veel niet-Joden Jezus juist trouw zijn geworden. Daarom zegt Paulus, want de vervulling van de wet is Christus tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Je kunt gerechtigheid, dat is dus je verlossing, niet verdienen door goede daden te doen. Natuurlijk is het goed om goed voor anderen te zijn, maar daarmee maak je je fouten niet goed. Gelukkig hoeft dat ook niet. Je hoeft alleen maar te geloven. Geloven is de som van op Jezus vertrouwen en hem gehoorzamen. Je weet dat je tekort schiet, maar ook dat Jezus aanvult waar jij tekort komt. Vanuit die vrijheid, vanuit die wetenschap, mag je goed voor anderen zijn. Dat is Gods genade voor de christenen in Rome, voor jou en voor mij. De zwakke mensen in Rome hebben dus geen enkele reden om op de sterke mensen neer te kijken, want iedereen heeft deze genade nodig. En ze moeten niet langer proberen de niet-Joden te dwingen om zich aan de wetten en gebruiken uit het Oude Testament te houden. Als je als schrijver of spreker een betoog houdt, moet je altijd nadenken over de bezwaren die je publiek kan opwerpen. Dit heet de ja-maar-techniek. En dat is wat Paulus in de rest van hoofdstuk 10 doet. Hij gaat de bezwaren van de zwakke mensen langs en daarom citeert hij de Bijbel. Ja, maar Mozes heeft ons toch gezegd dat we ons aan de wet moeten houden? Dat we alleen daardoor zullen leven? Kijk maar eens in Leviticus 18 en Deuteronomium 30. Paulus citeert eerst Leviticus 18 en vult Deuteronomium 30 anders in om antwoord te geven op de bezwaren. Mozes had gezegd, in Leviticus 18 dus, wie zal voor ons naar de hemel gaan om het gebod op te halen, zodat wij ons eraan kunnen houden? En Paulus zegt, Jezus steeg op naar de hemel en daalde af. Oftewel, Jezus zorgt ervoor dat wij ons aan de wet kunnen houden. Is dit ingewikkeld? Zeker. Maar laten we niet verstrikt raken in een theologische discussie. Het punt dat Paulus duidelijk maakt, is dat Jezus de wet vervuld heeft. Je houdt je aan de wet als je in Jezus gelooft. De volgende verzen zijn daarom misschien wel de mooiste in de hele Bijbel. Als je met je mond onze Heer Jezus beleidt en in je hart gelooft dat God hem uit het verblijf van de doden heeft doen opstaan, zul je leven. Want het hart dat in hem gelooft, wordt gerechtvaardigd en de mond die hem beleidt, zal leven. Want het schriftwoord zegt, ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Deze verzen zijn waar voor de sterke mensen en voor de zwakke mensen in Rome, maar ook voor ons, voor jou en voor mij. Zeg dat je in Jezus gelooft. Geloof met je hart. Dan ben je een kind van hem. We hebben dus tot nu toe de volgende bewegingen gezien. Allereerst van de wet naar Jezus. Als tweede van werken naar geloven. En als derde van gelovige Joden naar gelovige heidenen. In het slot van de tekst maakt Paulus nog een beweging. Het goede nieuws dat iedereen gered kan worden, moet in de hele wereld bekend worden. De laatste beweging is dan ook van samen geloven naar samen het evangelie naar andere mensen brengen. Maar daarvoor moeten mensen wel bereid zijn om zich te laten sturen. De teksten die we vandaag hebben gelezen geven veel stof tot nadenken. Probeer ik mijn redding te verdienen? Vertrouw en gehoorzaam ik? Ben ik bereid om op weg te gaan en anderen over het evangelie te vertellen? Sommige mensen zijn geroepen om naar de andere kant van de wereld te gaan. Anderen gaan niet ver van huis. Maar het doel is hetzelfde. Breng je het goede nieuws naar anderen? Ben je daartoe bereid? Tot zover de overdenking van vandaag. Wil je elke dag met mij in de Bijbel lezen? Overweeg dan om je in te schrijven voor een Bijbelleeschallenge. Kies bijvoorbeeld voor de Bijbel in 40 dagen, een van de evangeliën of het leesplan Openbaring. Je kunt al mijn challenges vinden op bijbellezenmetjan.nl/challenges. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.